kunt altijd naar SBS Dutch luisteren via de podcast op elke mobiele telefoon. Gratis. Ga naar sbs.com.au/dutch of download de SBS Radio app.
Onze gast vanmorgen is Rob Rogema van de UTS. Goedemorgen, fijn dat je de stap naar de studio nam. Jij bent professor bij de Faculty of Design, Architecture and Building. Wat houdt het eigenlijk allemaal in?
Wel, de faculteit doet drie dingen. Design, Architecture and Building. Design, dat gaat vooral over fotografie, interior design, mode. Building gaat over het bouwproces, dus project development bijvoorbeeld. En architectuur gaat echt over het ontwerpen van de buitenruimte, ontwerpen van gebouwen en ontwerpen van landschap.
Jij bent zelf landschaparchitect?
Ja, dat klopt.
Ja. Kijkt naar de smart cities, je kijkt naar van allerlei dingen.
Ja, dat klopt. Ik kijk inderdaad naar van allerlei dingen. Dat is ook het leuke van mijn vak, ja, moet ik zeggen.
Dat vertelde je de laatste keer. Oh, ik kijk naar van alles. Ik denk, nou, dat moet ik onthouden. Ik kijk naar van alles.
Ja. Nou ja, dat klopt inderdaad. Want de stad, daar gebeurt natuurlijk ook van alles. En de stad is ook de plek waar veranderingen beginnen, vaak. Mensen komen daar bij elkaar en hebben ideeën over hoe de toekomst eruit moet zien. Als je ver van elkaar zit, dan is het vaak zo dat je meer in hetzelfde patroon blijft doorgaan, omdat je geen andere contacten hebt. En dat is het leuke van werken aan de stad. En dan hou je automatisch met een heleboel verschillende dingen bezig. Dus aan de ene kant gaat het bij mij heel erg over hoe we de stad duurzamer kunnen maken. Ja. Dat gaat over bijvoorbeeld hoe ons energiesysteem en het waterbeheer kunnen regelen in de stad. Hoe we kunnen kijken naar ook de sociale verbanden in de stad. Mm-hmm. En hoe we daarbij gebruik kunnen maken van technologie. En dan kom je al heel snel natuurlijk op het gebied van de smart cities.
Ja, daar ben je al een terecht. Tijdje bij betrokken?
Ja, dat klopt. Daar ben ik al een tijdje bij betrokken. En het leuke is dat de Nederlandse overheid ook het heel belangrijk vindt dat Nederlandse bedrijven ook in Australië bijvoorbeeld investeren in het gedachtegoed rond smart cities. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is om kennis te kunnen uitwisselen en om te kunnen zien wat Nederlandse bedrijven samen met Australische partners kunnen bereiken op dat vlak. Smart city is iets heel interessants. Ik denk een jaar of 20 geleden was het voornamelijk technologie. En dat was toen ook heel belangrijk. Alleen je ziet tegenwoordig dat de technologie is overal. En de vernieuwing in de technologie die gaat steeds door. Maar die is niet meer zo significant als het 20 jaar geleden was.
Je hoort wel eens kritiek dat de ruimtelijke gebieden niet echt op mensen zijn afgestemd. En dat de gebouwen eigenlijk niet mensvriendelijk zijn. Wat is jouw antwoord daarop?
Ja, dat zou je kunnen zeggen. Vaak zijn, en dat is wel een verschil moet ik zeggen tussen Australië en Nederland. Gebouwen in Australië zijn toch wat meer gericht op het gebouw zelf. Ook de architecten die eraan werken vinden het heel erg belangrijk dat het gebouw er goed en mooi uitziet. In Nederland gaat het ook heel vaak over hoe zo'n gebouw dan in de stad staat en hoe mensen gebruik kunnen maken vanuit de openbare ruimte in relatie tot die gebouwen. Het is dus niet in Nederland niet minder zo dat alleen dat gebouw belangrijk is. En in Australië is dat wel meer het geval. Dat komt, wordt veroorzaakt eigenlijk door de opleiding die veel architecten hier krijgen. Die zijn erg gericht op de architectuur.
Niet menselijk genoeg?
Niet menselijk. Kijk, er wordt natuurlijk heel erg nagedacht over hoe de mensen in dat gebouw functioneren. Ja. Maar het verschil met Nederland is dat wij heel sterke functie hebben voor de stedenbouw en de urban design opleiding. Ja. En de landschapsarchitectuur. Dus die besteden veel meer aandacht aan wat er buiten het gebouw gebeurt en hoe gebouwen ten opzichte van elkaar in de stad staan. En die houden dus veel meer van nature, meer rekening met hoe mensen in dat gebied zich voortbewegen. Een ander aspect daarvan is dat wij denken in Nederland vaak dat wij heel erg verliefd zijn op de auto. Nou,
in Australië zijn verliefd op de fiets, denk ik, meer in Nederland dan hier.
Ja. Ja, en dat met het verschil in klimaat zou je dat juist andersom verwachten. Ja. Terwijl Australië is natuurlijk de grootste liefhebbers van de auto zijn met de Amerikanen. En dat betekent eigenlijk dat Nederlanders elkaar heel veel tegenkomen in de openbare ruimte. Als ze op de fiets zitten of gewoon lopen.
Ja.
Terwijl in Australië dat een stuk minder is. Ik fiets zelf altijd naar mijn werk. En,
Je bent vanmorgen op de fiets gekomen?
Ik ben niet op de fiets. mijn tochtje en een deel naar mijn werk is een kwartiertje fietsen.
Ja,
en,
lekker makkelijk.
Ik kom niet heel veel andere fietsers zeg maar, tegen. Waarbij dat in Nederland natuurlijk altijd wel het geval was.
Ja. Ik vind het een prachtige uitdrukking, de cita ideale. Is dat een term die je zelf hebt bedacht?
Ik heb hem niet zelf bedacht. Het is oorspronkelijk een term die in de historie door Italianen uiteraard is bedacht. In de tijd dat Michelangelo leefde. En in die periode was het eigenlijk zo dat de architect niet in zijn eentje de stad bedacht. Daar ging het erom dat er een samenwerking was met heel veel verschillende disciplines.
Ja.
En met z'n allen maak je de stad. En
zijn we daar te ver weg van gekomen?
Ik denk dat het weer een beetje terugkomt.
Okay.
We zijn lange tijd gewend geweest, zeg maar sinds het begin van de 20e eeuw, zo rond de Tweede Wereldoorlog en de decennia daarna, om alle functies te scheiden van elkaar.
Yeah.
Dus het wonen moest hier plaatsvinden, het werken ging ergens anders. Dat betekent dat we ook aparte gebieden hadden voor de auto. En ook het recreëren moest in recreatiegebieden plaatsvinden. Nou, die disciplines, daar hoorden allemaal aparte disciplines bij. Dus de verkeerskundige deed zijn eigen ding. De architect deed zijn eigen ding.
Praten die af en toe wel eens met elkaar?
Dat is inderdaad. Soms denk je van, hebben ze wel met elkaar gesproken bij het maken van een plan?
Ja.
Omdat het heel erg aparte gebieden zijn geworden. Dat zie je in Australië, maar dat zie je ook in Nederland duidelijk terug in de steden. De laatste 10 jaar gaat dat weer de andere kant op, zie ik. Dus we krijgen een beweging terug naar integraal gebiedsontwikkeling. Dus integraal werken aan de stad, waarbij alle disciplines samen bepalen wat er gebeurt. En niet één iemand het een en een ander iemand het ander bedenkt.
Ja.
En ik vind dat een hele goede ontwikkeling, want... de stad maken we
zo. Dus in de stad gebeurt tegenwoordig van alles. Planten groeien op de. Jij zit bij de UTS. Je kijkt uit naar het gebouw tegenover on de Parramatta Road. En daar zie je allemaal planten tegen het gebouw opgroeien. Het is allemaal zo anders geworden. Past echt in het beeld van de toekomst.
Dat klopt. En ik denk dat nog veel verder zal gaan.
Ja.
Het gebouw waar je op doelt aan de overkant van de straat, ontworpen door Jean Nouvel, is een prachtig voorbeeld. En de planten doen het ook fantastisch in het klimaat in Sydney. Maar wat je ziet gebeuren is dat natuur in de stad en zoals ze dat hier noemen, de green infrastructure, steeds belangrijker wordt. En dan hebben we het niet alleen maar over planten en groen aan een gevel van een gebouw.
Maar voedsel?
Voedsel verbouwen in de stad. Ruimte voor de ecologie, ruimte voor water. We hebben bijvoorbeeld kort geleden gezien wat de orkaan Debbie heeft aangericht in Queensland. En dat de steden daar, de dorpen daar eigenlijk niet goed konden omgaan met al dat water wat plotseling in de stad terecht kwam. En dat betekent dat we onze steden dus ook anders moeten gaan inrichten. Met meer ruimte voor groen, dat af en toe blauw kan worden als er water geborgen moet worden.
Ja. En over water of niet water gesproken. Australië is een heel droog land eigenlijk. Hè? Hoe zit dat met onze agricultuur? Kan dat voortgaan zoals het nu gaat met de cotton-industrie en de wijnindustrie die water drinken alsof er eindeloos water aanwezig is?
Ja, dat wordt natuurlijk heel lastig in de toekomst. Als je bedenkt dat een stad als Sydney van 5 naar 8 miljoen mensen groeit, die ook allemaal water nodig hebben, dan ga je je toch wel afvragen waar die grote hoeveelheden water vandaan moeten komen. We kunnen denken in nieuwe technologische oplossingen daarvoor. En ik denk eigenlijk ook dat we daar naartoe gaan in de toekomst.
Kun je een voorbeeld geven?
We hebben het voorbeeld van de desalination plants. Dus de gebouwen die of de installaties die van zeewater zoetwater kunnen maken. Mm-hmm. En tot nu toe waren die heel onduurzaam. Omdat er vooral heel erg veel energie voor nodig is om dat proces te laten plaatsvinden. met de opkomst van de zonne-energie vooral de laatste jaren, zie je dat er steeds meer energie gewonnen kan worden uit zonnepanelen, maar ook uit wind bijvoorbeeld natuurlijk. Ja. En dat kan wel een hele grote doorbraak betekenen voor het omzetten van zoutwater in zoetwater. En dat zou voor de landbouw natuurlijk kunnen betekenen dat ze grotere hoeveelheden water weer kunnen gaan gebruiken.
Ja.
En dat ook mensen die in de stad wonen tenminste voldoende water hebben. Als dat niet zo zou zijn, dan zie ik toch wel een zorgelijke toekomst in sommige vlakken. Als je bedenkt dat we op dit moment bezig zijn om een hele nieuwe stad van 1 miljoen inwoners in het westen van Sydney te ontwikkelen. Waar het in de zomer makkelijk 50 graden wordt. En al die 1 miljoen mensen die hebben allemaal hun water nodig. Niet alleen om te drinken, maar ook om het een beetje fris te houden in de omgeving. Ja, dan hebben we toch een hele opgave daar.
Kijk, dat brengt me nou weer bij dat zoals dat vroeger werd gedaan hier. Dan werd zo'n hele wijk gepland ergens in Boep. En dan was er geen infrastructuur en er waren geen bussen en er waren geen scholen. Gebeurt dat nu beter?
Ik moet je daar wel in teleurstellen, want op het moment gebeurt dat nog helemaal niet goed. Wat de praktijk hier is, dat degene die het land bezit eigenlijk bepaalt wat er gebeurt op dat stukje land. En dat allemaal vrij individueel. Dat betekent dat een ontwikkelaar die een stuk land koopt, vrij grote zeggingskracht heeft over wat eruit komt.
Ontwikkelaar is king dus.
Ja, op dit moment nog wel. En, ja. Wat je gelukkig ziet gebeuren in Sydney is dat er een Greater Sydney Commission in het leven is geroepen. Aha. Die niet alleen maar denkt in council en volgende council, maar die over de hele metropool nadenkt. En die denken in andere termen. Dus het verdichten bijvoorbeeld van delen van de woongebieden, ja. Vooral in het nieuw te ontwikkelen gebied, staat daar hoog op de agenda. En ik denk dat het heel belangrijk is, omdat je daarmee grote stukken van het landschap wat er is, het prachtige landschap wat daar is, kunt overeind houden. En daarmee ook je ecoservices, dus water en ecologie,
totaal belangrijk,
ook in stand kan houden.
Ja. Ik las dat in Nederland men bezig is met experimenteren van agricultuur in flatgebouwen die leeg staan.
Ja.
Zie je zoiets ook hier komen?
Oh, dat kan heel makkelijk gebeuren. Ik denk dat we veel meer moeten nadenken in termen van de integratie van dat soort functies in stedelijke omgeving.
Mm-hmm.
En dat kan niet allemaal niet allemaal volle gronds tuinbouw zijn.
Nee.
Dus dat moet op daken, dat moet in oude flatgebouwen, als er ergens een oud fabrieksgebouw bijvoorbeeld is, niet meer nodig is. Zoals in White Bay, Base Precinct. Als daar zo'n groot gebouw is, dan kan je daar heel makkelijk hele vernieuwende manieren van voedselproductie in plannen.
Hebben jullie zoiets voorgesteld voor White Bay? Want je ziet daar. Is dat verontreinigde grond trouwens?
Dus een deel is wel verontreinigd. Dus een aantal van de onderdelen daar in dat gebied moeten echt schoongemaakt worden. Maar als je de oude energiecentrale daar ziet staan, met die twee grote pijpen die daar eigenlijk van alle kanten als je aankomt wel ziet. Dat is zo'n groot gebouw. Daar kan je heel makkelijk een aantal verdiepingen in hangen. Waarbij je bijvoorbeeld Nederlandse technologie die in Den Bosch is ontwikkeld, heel intensieve landbouw kan gaan toepassen. Heel kunstmatig, met kunstmatig licht.
Ja.
Maar dat bevordert alleen maar het groeiproces van de planten. En,
maar dan denk je dan weer wind aan de andere kant, want je hebt minder transport, dus je hebt minder verbruik van energie aan de andere kant.
Absoluut. En dat is een van onze grootste zorgen als het gaat om voedselproductie. En is met name het brengen van het voedsel naar de mensen.
Ja.
Als je ziet hoeveel kilometers, duizenden kilometers er nodig zijn om je Big Mac bijvoorbeeld op te eten, dan schrik je nogal.
Ja.
Als je gaat uitrekenen, dat hebben wij een keer gedaan, wat voor gebouw je nodig hebt voor een uur lang McDonald's in de stijgers houden, dan heb je een gebouw nodig van 75 meter hoog. Om al die productie te kunnen doen. En dan rekenen we alle kilometers dat het moet komen vanuit Amerika of van Zuid-Amerika. En de vis die moet dan uit Nieuw-Zeeland komen. Dus het komt overal vandaan. Als je het allemaal bij elkaar op gaat tellen en je zet dat om in vierkante meters die je nodig hebt om dat te doen.
Ja.
Heb je een gebouw nodig wat is 75 meter hoog.
Dat is schrikbarend.
En dat is wat dat wij, is, dat is ons voedselsysteem.
Dat is ons voedselsysteem, ja. En ik las dat de Australië graag van eigen bodem kookt, maar dat het niet altijd mogelijk is. Dus mensen maken zich ook zorgen om het land.
Oh, dat is, dat is terecht. Dat kan lang niet altijd overal meer.
Nee.
Wat altijd kan, is dat je in je eigen achtertuin of voortuin je eigen groentes kan verbouwen. Ja. Dat is eigenlijk een traditie die natuurlijk van oudsher ook in Nederland heel erg normaal was.
Ja.
Wat grootschaliger, dan kom je al snel op de verontreinigde gebieden terecht die groot genoeg zijn. Ja. Maar ook te vies zijn eigenlijk om iets op te verbouwen, moeten we niet doen.
Nee.
Dus dan heb ik liever dat we gebieden gaan aanwijzen waar je in een aantal lagen in een gebouw bijvoorbeeld groenten en kruiden kan verbouwen. Of bijvoorbeeld een zogenaamd aquaponics systeem.
Ja.
Waarbij niet alleen groenten en kruiden worden verbouwd, maar tegelijkertijd ook vis wordt gekweekt. Waarbij het water circuleert door het hele systeem. Ja. Je eigenlijk geen nieuw water steeds meer nodig hebt en je toch iedere keer groente en vis kan oogsten.